Zaterdagavond heeft de politie van Capelle een lockdownfeestje stilgelegd van 7 tieners. 14 waren ze, 6 jongeren van 14, eentje van 15. We waren er niet bij, dus we weten niet hoe het eraan toe ging. Maar na hun arrestatie hebben die 7 jongeren de nacht doorgebracht in het politiecommissariaat en zijn ze een tijdje opgesloten in doorgangscellen in het Antwerpse Justitiepaleis. En ze mochten pas naar huis toen ze zondag voor de jeugdrechter verschenen waren. Veel vragen worden daarbij gesteld, dus dachten wij, wij halen er een expert bij, Joris van Kouter, advocaat. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dag meneer. Uiteraard eerst puur juridisch. De politie mag mensen in de cel houden als die betrappen op een lockdownfeestje?
Ja, puur theoretisch, juridisch is dat mogelijk.
Ja, maar ik hoor al de twijfel in uw stem. En dus ook minderjarigen?
Ook, dat geldt ook voor minderjarigen, maar het is natuurlijk, het behoort een ultimum remedium te zijn, dus eigenlijk de allerlaatste oplossing.
Ja, dus u stelt zich hier ook vragen bij dat dit op deze manier gebeurd is. We hebben zoveel berichten gehoord van coronafeestjes in de afgelopen maanden, maar toch zelden of nooit, niet dat ik mij kan herinneren, zijn alle mensen die daar aanwezig waren vervolgens opgepakt en vastgehouden?
Het is voor mij ook de eerste keer dat ik het verneem. En ja, evident dat er vragen rondgesteld worden, want de vrijheidsberoving is een zeer intimiderende, ingrijpende ervaring die, dat weet ik uit ervaring, sporen nalaat bij mensen voor heel lange tijd. En ik kan mij voorstellen dat dat des te ingrijpender is voor iemand die minderjarig is en die ja, de nacht in een doorgangscel moet beleven. Ja. Dus daar zijn zeker vragen over te stellen.
Het is meer dan zomaar een lesje leren. Dit is, want de ouders zeggen, dit was een zeer traumatische ervaring voor hen. Dat kan u volgen?
Ik kan dat volgen. Ik ken uit mijn praktijk mensen die de nacht die ze doormaken in de cel nooit te boven komen.
U zegt, je kan hier veel vragen bij stellen. Welke vragen heeft u daar dan bij?
Proportionaliteit. Dat is de eerste vraag. Ik ken de feiten niet. Hè. Dus dat moet ik u meegeven. Maar vooraleer dat je tot zo'n drastische maatregel overgaat, dan moeten de feiten toch bijzonder ernstig zijn. En moeten ze op geen andere mogelijkheid te remediëren zijn. Dus de vraag kan gesteld worden, was het geen mogelijkheid om de bijeenkomst stil te leggen, iedereen huiswaarts te sturen met de consigne van de volgende ochtend om 9:00 voor de jeugdrechter te verschijnen. En dan stelt zich de vraag, zouden die allemaal de vlucht genomen hebben en had geen van hen zich de volgende ochtend gaan aanbieden? En dat is maar de vraag. Wellicht dat iedereen daar gestaan, zeker. Maar dan, wat is de verantwoording? Dat zouden we moeten vragen. Wat is de verantwoording om toch in hechtenis te gaan nemen? Was er geen andere oplossing mogelijk?
Ja, dat is een ja. U stelt de vraag, het antwoord heeft u natuurlijk ook niet. Hè? Want zoals u zegt, u was er niet bij. Hè?
Ik was er niet bij, het zijn geen cliënten, ik ken de zaak niet.
Ja. Vervolgens was er inderdaad de straf die ze hebben gekregen, maand huisarrest, werkstraffen van 20 tot 40 uur. Kan u zich daar al meer in vullen of al meer iets bij voorstellen? Of heeft u daar ook vragen bij de proportionaliteit?
Op het eerste gezicht lijkt het streng, maar ja, ik ga ervan uit dat ze daarbij gestaan, dat ze hun kunnen verdedigen hebben, dat ze bijgestaan zijn door een advocaat, dat die op basis van het dossier de zaak zal gepleit hebben. Nu, een algemene bedenking is dat we wel vaststellen dat de rechters de toepassing van de ministeriële besluiten en de coronamaatregelen toch wel streng toepassen. Dat lijkt ook hier het geval geweest te zijn. Misschien zijn daar objectieve redenen voor. Ik kan mij daar niet over uitspreken, ik ken de zaak niet, maar het is een constante dat wanneer dat we in de media met uitspraken over corona-overtreding geconfronteerd worden, dat die toch wel bijzonder zwaar gesanctioneerd worden.
Ja. Hoor ik u denken, soms te zwaar? Want je zou toch ook kunnen zeggen, ja, dit is natuurlijk, als we willen dat men zich aan de regels houdt, dan is een pakkans belangrijk en vervolgens de sanctionering belangrijk.
Absoluut. Sanctionering is het sluitstuk van de maatregelen. En zonder straffeloosheid leidt niet tot naleving van maatregelen. Dus er moet een sanctionering zijn. Hoe zwaar moet die zijn? Ik stel vast dat het dat er zwaar gesanctioneerd wordt, dat er ook pecuniair zwaar gestraft wordt, dus dat mensen heel veel geld moeten betalen. Je kan daar een aantal vragen rond stellen of dat degene die voor de rechter verschijnen, in andere gevallen dan, degene zijn die het ook kunnen betalen en om die nog eens zwaarder op een geldboete op te leggen of dat altijd de beste oplossing is. Dus daar zijn heel wat bedenkingen rond te maken hoor, en heel wat vragen rond te stellen. Mm. Want vaak zijn de mensen die het kunnen betalen, hebben de middellijke schikking al betaald. Nee. Soms zijn het dan degenen die het niet kunnen betalen, die voor de rechter verschijnen en die dan soms nog een iets zwaardere straf krijgen.
Ja. Dus. Leg ons eens uit, stel je bent 14 en je hebt een feestje en je bent daar met z'n zevenen en het mag niet. En de politie valt daar binnen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Je wordt opgepakt en vervolgens?
Ja, in de regel zou bij die aanhouding wel de mogelijkheid moeten geboden worden om overleg te krijgen met een advocaat. Dus, maar ik ken de feitelijkheden van dit dossier niet. Dus ik ga ervan uit dat die jongeren wel een advocaat te zien gekregen hebben. Mocht dat niet het geval zijn, dan lijkt mij dat nog des te problematischer. De vraag die we hier stellen en waar we het antwoord niet op hebben en waarvoor u misschien eens naar het parket moet bellen, mm-hmm. is waarom hier overgegaan tot effectief aanhouding en waarom zijn die mensen naar blijkbaar de doorgangscellen, waar dat, die zijn niet voorbehouden voor minderjarigen, dus daar kunnen zij geconfronteerd worden met iedereen en dat zijn geen comfortabele omstandigheden, dat is traumatiserend.
Ja, dat is het ene waar we even met u over wilden praten en de pertinente vragen die u daarbij stelt. Er was ook nog iets anders. 4 Gentse studenten die een coronaboete hebben gekregen omdat ze samen op het balkon naar muziek luisterden. Zitten samen op kot. Politie zegt nee, dat mag niet. Jullie zijn geen huishouden. Wat is een huishouden? Hoe zit dat juridisch?
Ja, goede vraag. Wat is een huishouden? Er zijn interpretaties. Collega Fernand Keulner zegt dat een huishouden volstaat dat je onder hetzelfde dak woont. Dat je daar niet moet voor gedomicilieerd zijn. Dus in die zin, in die interpretatie, hebben die 4 studenten niets verkeerd gedaan. En dan zou die boete aanvechtbaar zijn. Als zij effectief op kot wonen, met elkaar daar wonen, niet naar huis gaan, maar daar wel eventueel een knuffelcontact daar ontvangen. Maar hier was er geen sprake dat er nog een externe was. Het waren de 4 bewoners van het kot die daar waren. Ja, in die interpretatie dat onder hetzelfde dak wonen volstaat, dan is er niets verkeerd. Dan is die boete aanvechtbaar.
Ja, en dan is de volgende vraag, gaan ze naar huis, gaan ze niet naar huis? En wat is daar dan? Ja. Dan moet je op eer verklaren dat je niet naar huis gaat. Hoe zit dat dan?
Nu, ik ga ook af op wat erover geschreven is in de media. Ik heb de vader van een van de betrokkenen gehoord en die zei, ik ging mijn dochter komt niet meer naar huis. Ik ging haar daar bezoeken en dan gingen we samen wandelen. Dus zij was zeer, blijkbaar volgens die vader, was zij zeer strikt in de leer. En ja, dan kan je toch ook wat vraagtekens plaatsen bij die boete en bij die tussenkomst.
We hebben veel vraagtekens gehoord. De oplossingen zijn nog niet meteen voorhanden. Dank u wel voor het gesprek, Joris van Kouter, advocaat.
Graag gedaan.